niet altijd helemaal lekker rookt. Ja,
like the way on
tussen doen.
Ja, dat kan horen voordat we beginnen.
Thank you.
te vrezen.
Niet snel.
Gaat het te snel?
Ja, wij gaan te snel.
Ook nog, Herman.
141.
Van veilig recht.
dingen erbij lukt het wel.
Goedemorgen gemeente, u thuis, fijn dat u met ons verbonden bent en ook en die in de kerk zijn, fijn dat we bij elkaar kunnen zijn. Voor de eerste mededeling wil ik u hier in de kerk verzoeken te gaan staan. Afgelopen nacht is vanochtend vroeg is overleden onze zuster Pieternella Cornelia Boshoven Viole in de leeftijd van 92 jaar. U zag al op de mededelingenblad dat ze was gevallen thuis en dat de situatie zorgelijk was. En ze mocht heen gaan in de vrede van onze Heer. We denken aan haar en na een moment van stilte en we zingen dan lied 14 vers 1 en 3. Verdere gegevens over de begrafenis die zullen nog deze week volgen via de kerkelijke post. U kunt weer gaan zitten hier in de kerk. Nogmaals welkom in deze dienst. Mijn naam is Hilbert de Jong. Vanochtend gaat ons voor onze eigen predikant dominee Robert Jansen. En vanmiddag dominee Kwant. Dus vandaag geen zondagsschool. Volgende week 's middags zou broeder Joop van Bellen voorgaan, maar dat wordt dominee Henk van de Heuvel. U heeft het al kunnen lezen, maar nogmaals benadrukt, als er redenen zijn om wel te komen, kom dan vooral om hier in de kerk de online diensten mee te beleven. En verder kunt u op het rooster ook zien hoe de online diensten zijn elke week en welke wijken daar ook normaal gesproken voor kunnen aanmelden. Er is zaterdag nog een bid stond, zaterdagavond, dat is ter voorbereiding voor het heilige avondmaal en het is ook in het kader van de week van gebed. De andere mededelingen en voorbeden die kunt u vinden op de zondag op Zuidhoven. En wij beginnen deze dienst en wij zetten hem eigenlijk voort met het zingen van Psalm 141 vers 1 en 10 in de oude berijming. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst. Thank you.
De Heer is mijn herder. Die woorden klonken aan het begin van deze dienst. En de beide psalmen waarmee we begonnen zijn, zijn psalmen waarin we ons richten tot de Heere, onze God. De Heer is mijn herder. Ik heb al wat ik nodig heb. Daar mocht onze zuster Boshoven haar troost vinden. En dat mogen ook wij vandaag doen. Aan het begin van de dienst zijn we gewend om ons in een moment van stilte tot de Heer onze God te richten. Om ook tot rust te komen bij Hem. En nu kan er op dit moment van alles in onze omgeving zijn. Ook op de plek waar we zijn wat ons daarvan afleidt. En ook dit is een goed moment om schermen die te veel openstaan. Of spullen die in de weg staan. Of ons afleiden van datgene waarvoor we samenkomen. Dat de Heer onze herder is. Om daar nog veranderingen aan te brengen. Laten we dat doen. En ons zo voorbereiden op deze dienst. En laten we vervolgens een moment stil zijn waarin we in gebed tot de Heer onze God gaan. En hem bidden om zijn leiding en zijn geest. Aan het begin van deze dienst spreken wij uit dat wij het in dit leven niet van onszelf verwachten. Maar dat onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit loslaat wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus en van de Heilige Geest. Amen. We bereiden ons voor op het luisteren naar de wil van God voor ons leven met het zingen van Psalm 119.
luisteren naar die geboden van de Heer onze God waar we net over gezongen hebben. En we doen dat door te luisteren naar de 10 woorden zoals we die vinden in Exodus 20. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God die uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt, 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Toen Jezus de vraag kreeg, Meester, wat is het grote gebod in de wet? Toen antwoordde hij, U zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Wij mogen daar ook antwoord op geven, door samen te zeggen, Ik zal de Heere God liefhebben met mijn hele hart, met mijn hele ziel, met mijn hele verstand. Ik zal mijn naaste liefhebben als mijzelf. Antwoord geven op de wil van God in ons leven, dat mogen we ook doen door te geven van wat we van de Heere hebben ontvangen in de dienst van het offer, waarin we geven voor de kerk en de diaconie. De Heere dienen doen we ook door samen in gebed te gaan. We willen in dat gebed meenemen de voorbeden die aangegeven zijn. We willen in het bijzonder natuurlijk ook bidden voor de familie Boshoven. En we willen ook bidden voor Lieke Kik. Zij is in de afgelopen week geopereerd. De operatie is goed gegaan, daar willen we de Heere God ook voor bedanken. Maar we willen ook bidden dat er verder herstel mag zijn en op een goede manier het mag verlopen. Laten we samen tot de Heere onze God gaan in gebed. Liefdevolle en trouwe God en Vader in de hemel, U, schepper van hemel en aarde, U, de koning die over alles regeert, tot U komen wij op deze zondagmorgen, op de dag van de opstanding van Uw Zoon, onze Redder, Jezus Christus. Heren, wat een wonder is dat. Wat een macht hebt U. Wat hebt U Uw heerlijkheid getoond door Uw Zoon te laten opstaan uit de dood, zodat er voor ons zekerheid mag zijn van dat nieuwe leven, door Hem. En Heere, in dankbaarheid daarvoor komen we bij U. Juist ook op een zondag als deze, als we aan het begin van de dienst opnieuw bij bepaald worden, dat we niet leven in een wereld waarin Uw Koninkrijk al voltooid is. We hebben te maken met verdriet, rouw, afscheid, ziekte, pijn en moeite. En Heere, midden in die wereld, waarin zoveel aan de hand is, komen we tot U. Omdat U uw Zoon hebt gegeven en uw woord de wereld hebt doen overgaan. En we danken U dat dat woord ook ons heeft bereikt. En dat we ernaar mogen luisteren en ernaar mogen leven. En we bidden U dat we dat ook doen door het werk van uw geest. Werk toch zo met uw geest in een ieder van ons. Heren, we bidden nu juist voor diegenen die het zo hard nodig hebben. Die zo hard nodig hebben om te weten dat ze bij name genoemd worden voor uw troon. En Heere, hier zijn we en we bidden u voor hen. We bidden u samen, want hebben we allemaal niet u nodig. Heere, we kunnen niet zonder u. We kunnen niet zonder uw licht en zonder uw wijsheid. Help ons en leer ons om uw weg te gaan. Om te vertrouwen op uw belofte. Om te zien op wat u hebt gedaan. En het te verwachten van u alleen. En daarna te leven. Geef dat ook zo uw woord vandaag mag klinken en door mag klinken in ons hart en in ons leven. Van jong en oud. Van elk van ons. Waar we ook zijn, wie we ook zijn. Heere, geef dat uw woord ook tot bemoediging mag zijn in dit leven waarin zoveel gebeurt en in deze wereld. Dat we mogen weten dat uw Zoon gezegd heeft voor zijn lijden en sterven en opstanding. Heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. En Heere, in die verwachting leven we. Dat er een einde komt aan alles wat tegen uw wil ingaat. Dat uw koninkrijk voltooid wordt. En dat er nooit meer tranen zullen zijn. Tranen van verdriet. Heere, als we dan deze morgen bij u komen, dan bidden we u voor de tranen die nu nog vloeien. Vanwege de eenzaamheid, de situaties waarin we zijn. Heere, laat dan toch uw licht van hoop in ons leven schijnen. Ook als het soms zo donker is. In het bijzonder bidden we u voor een heel aantal gezinnen en families die in rouw zijn. En u kent ze. U weet waarom. En welke dingen er precies spelen. Eén familie noemen we deze morgen bij name. We bidden u voor de familie Boshoven. Zo vlak naar het heen gaan van onze zuster. Dat ze thuis gehaald is bij u. Bidden we u voor hem. En dragen hen aan u op en geven en over aan u. Bidden u dat u hen nabij bent, ook op dit moment. Dat ze zich gedragen mogen weten vandaag en de dagen die komen gaan. En Heere, doe ons toch beseffen en doe toch ook hem beseffen en ervaren dat juist op deze opstandingsdag we nog eens mogen beseffen dat uw Zoon ervoor gezorgd heeft dat ons graf niet alleen een ingang, maar ook een uitgang heeft. En Heere, help ons erop te vertrouwen en ernaar te leven. Dat we mogen weten dat voor wie het leven Christus is, sterven winst. Dat we bij u mogen zijn. Heere, wilt u toch uw troost geven? Geef dat we in de weg die we gaan, in dit leven, als we soms naar beneden kijken, uw dragende handen mogen zien. Als we om ons heen kijken, uw beschermende handen. Als we opkijken, uw zegenende handen. In dat verlangen bidden we u voor elkaar. Bidden we u voor de familie Boshoven. Bidden we u ook voor de familie Vogelenzang en de familie De Jonge. Heere, zo bidden we u voor onze zuster Ank Maliepaard. En we bidden u voor Lieke Kik. We bidden u dat ze alle uw nabijheid mogen ervaren. In alles wat ze meemaken. Maar ook uw zegen mogen zien. En mogen ervaren. Zij en allen om hen heen. Heere, we bidden u voor hen. Omdat we weten dat het geen betere plek is om hen te brengen dan bij u. En aan het begin van deze dienst willen we dat dan ook doen. En hen toevertrouwen aan uw vaderlijke zorg. We staan aan het begin van een nieuwe week. Een week waarin van alles op ons programma staat, in onze agenda staat, of dingen die we van plan zijn te gaan doen. Een week waarin we ook uitzien naar de week die komen gaat. En zo willen we u ook al bidden voor de familie Eckhart en de familie Stoker als we zich voorbereiden ook op het moment volgende week dat ze een kind ten doop mogen houden. En Heere, geef dat, die voorbereiding, maar ook dat moment voor hen en voor de hele gemeente tot zegen mag zijn. Geef dat wat we in deze dienst meemaken voor ons allen tot zegen mag zijn. Sta ons bij, leid ons, help ons om samen te zingen, samen te bidden, samen te geven. Ze mogen geven ook tot opbouw van uw koninkrijk. Ze geven voor kerk en diaconie. Heere, geef dat we dat dan bewust doen. Dat we kijken naar wat u ons hebt gegeven. En van daaruit mogen delen. Heere, laat ons toch delen van dat wat we van u hebben ontvangen. En wat hebben we veel van u gekregen. Heere, daar danken we u voor. En we bidden u dat die dankbaarheid zichtbaar mag zijn in alles wat we doen. En bouw toch zo door ons heen ook uw koninkrijk. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Laten we ons gebed zingend voortzetten door het zingen van Psalm 142. Sla op mijn zwakke smeken acht en red mij van de hete jacht van die mij vervolgde in de strijd. Vandaag is het thema vrede en strijd en ook deze psalm zingt daarover. Psalm 142.
Goedemorgen, jongens en meisjes. Nou, wat fijn dat jullie weer kijken naar deze kerkdienst. De dominee gaat straks een preek houden over Matteüs 5, over twee versen uit Matteüs 5. En ik heb ze alvast even gelezen. En weet je wat daar staat? Daar staat, en dan doe ik het even in mijn eigen woorden, dat het wat makkelijker is, maar er staat eigenlijk dat de Heer Jezus zegt dat je gelukkig bent als de mensen je vervolgen, omdat je in de Heer Jezus gelooft. Of omdat de mensen met je spotten of je plagen. En dan staat er later ook dat je loon groot is in de hemel. Nou, de dominee gaat er straks ook heel veel over vertellen, maar ik dacht, hè, geloven, dat is toch heel fijn? Dat is toch heel mooi? Dat is toch leuk? Geloven in God. Hoe fijn is dat? Klopt dat eigenlijk wel? Nou, misschien heb je wel eens gehoord van die landen hier ver weg, waar mensen soms de gevangenis in moeten omdat ze geloven in de Heere God. Korea of in China. En misschien heb je het zelf ook wel eens meegemaakt. Dat je geplaagd wordt of misschien gepest omdat je gelooft in de Heer Jezus. Nou, Tim, die kan daarover meepraten. Luister maar eens mee wat Tim beleefde. Het was maandag na de kerstvakantie en Tim zat weer lekker in de klas. Yes, de scholen zijn weer open en hij mocht weer naar school. En de meester zei, nou jongens en meiden, kerstvakantie gehad, wie wil er wat vertellen over de vakantie? Even gezellig een praatje. Nou, Tim stak ook zijn vinger op en bijna de hele klas, want iedereen in Tim's klas wil altijd vertellen. Eerst begon Mieke, och, dat ze elke dag naar haar verzorgpony op de manege mocht, dat het zo leuk was. En Lars, die was op vakantie geweest naar Griekenland. Nou, die had ook hele verhalen. Ja, en Pieter en Tijmen, die hadden heel veel geld verdiend met kerstbomen ophalen. En jij, Tim, zegt de meester, wat heb jij gedaan? Nou, zegt Tim, ik mocht op het kerstfeest in de kerk, mocht ik de grote kerstkaars aansteken. Dat vond ik wel spannend. Beginnen daarachter in de klas een paar meisjes te giechelen. Altijd die meiden weer, hè. Iris en Manouk, altijd als Tim iets zegt over de kerk of over geloof of over God, dan gaan ze lachen en dan gaan ze hem plagen. Irritant. En hij vindt het ook echt vervelend. En ja hoor, in de pauze gaat het weer door. Hey Tim, was wel moeilijk zeker, hè? Een kaars aansteken. Tjonge, jonge. En Tim weet wel dat hij zich er niks van aan moet trekken. Zijn moeder heeft het al zo vaak gezegd, laat die meiden kletsen. Maar toch, het doet toch pijn. Een paar dagen later zit Tim weer in de klas. En de meester kijkt heel ernstig. Want hij heeft gezegd, ik moet jullie iets ergs vertellen. Het is heel stil in de klas. Niemand zegt wat. En dan vertelt de meester dat Manouk een heel erg ongeluk heeft gehad. En de klas blijft heel stil. En Tim denkt, net goed. Maar hij weet ook wel dat hij dat natuurlijk niet mag denken. Dat is heel erg. En hij vindt het ook heel erg voor Manouk. Thuis vertelt hij het meteen aan zijn moeder. En zijn moeder zegt, nou Tim, hup, pak de kaartendoos maar eens. Dan gaan we Manouk een kaart sturen. Wat zullen we erop schrijven? Ja, zegt Tim, wat schrijf ik nou voor Manouk op een kaart? Nou, zegt moeder, wetenschap en nou, dat we aan haar denken en dat we voor haar bidden. Ja, dag, zegt hij, dat ga ik er niet opschrijven. Waarom niet, zegt moeder, dat doen we toch? Dat vraagt de Heere God toch van ons, dat we bidden voor alle mensen om ons heen, ook voor de mensen die we niet zo aardig vinden, Tim. Oh, ja, dat is waar, dat is wel moeilijk. Maar goed, samen met moeder schrijft hij de kaart. Een paar dagen later krijgt Tim een appje op zijn telefoon. Een appje van Manouk. Hij durft het eigenlijk niet zo goed open te maken. Wat zal Manouk nou aan hem appen? Hij leest het. Weet je wat er staat? Hoi Tim, dank je wel voor je leuke kaart. Echt grappig met die aap erop. Het gaat gelukkig al iets beter met mij. Dank je wel dat je ook voor mij bidt. En sorry dat ik je altijd plaag over je geloof. Dat is niet oké. Groetjes, Manouk. Tim slikt ervan. En heel stilletjes dankt hij de Heere God. Nou, en dat mogen jullie meenemen in de komende week. Misschien word je ook wel eens geplaagd. Maar weet, de Heere God is altijd bij je. Nou, daar gaat de dominee ook verder over vertellen. En we gaan nu een mooi liedje zingen. Een fijne zondag nog.
Als jullie deze week op school de vraag krijgen wat je hebt gedaan, dan kun je vertellen dat je afgelopen zondag prachtig gezongen hebt in de dienst. We zetten die dienst voort door samen te lezen uit het woord van God. En we doen dat door de zaligsprekingen af te ronden. We lezen Matthäus 5 en daarvan de versen 1 tot en met 12.
Toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op. En nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem. En hij opende zijn mond en onderwees hen. Hij zei, Zalig de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Zalig zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. Zalig zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt omwille van mij. Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor u geweest zijn.
Dit is het woord van God en werkelijk tot het doel van je leven kom je als je dat woord niet alleen hoort, maar er ook naar leeft. De laatste drie versen zijn de versen die centraal staan deze ochtend. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt omwille van mij. Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor u geweest zijn. Na het amen luisteren we samen naar het lied Jezus leidt zijn kerk. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ik heb iets meegenomen. De komende twee weken verhuizen wij van Papendrecht naar Dordrecht. En ik heb iets meegenomen wat bij ons ook in de meterkast staat of hangt. Een witte vlag. En bij die vlag hoort een verhaal. In 2016 zat ik in de studeerkamer en bereidde me voor met de geopende Bijbel voor me op de dienst van Hemelvaart. Hemelvaart, het feest van Gods Koninkrijk. Het feest waarbij we vieren dat Koning Jezus zijn hemelse troon bestegen heeft en dat hem alle macht gegeven is in de hemel en op de aarde. Het feest waarbij we nadrukkelijk vieren dat hij als Koning der koningen ook vandaag regeert. Wat een feest, Hemelvaart. In 2016 viel Hemelvaartsdag op 5 mei en dus op Bevrijdingsdag. Op zich was dat geen probleem, maar het zorgde er wel voor dat ik met een aantal vragen begon te worstelen. En ik besloot de voorzitter van de kerkraad daarover op te bellen. En dat gesprek ging ongeveer zo. Ik vroeg hem: hangen we op 5 mei ook de Nederlandse vlag uit bij de kerk? Ja. Het is dan ook Hemelvaartsdag. Ja. Hemelvaart is het feest van het Koninkrijk van God. En waarom hangen we een vlag uit voor het Koninkrijk der Nederlanden en niet voor het Koninkrijk van God? Goeie vraag. Wat wil je dan? Wil je een vlag? Misschien. Wat voor kleur moet die vlag dan krijgen? Nou, ik zie hier in de Bijbel voor me dat er mannen in witte gewaden verschijnen, dus ik denk wit. Wit is in de Bijbel de kleur van overwinning en reiniging. En voor veel mensen staat een witte vlag voor overgave. En het antwoord luidde: prima, bestel maar. En het werd een gewoonte dat er op elke christelijke feestdag een witte vlag bij de kerk wapperde. Maar zo kwam die vlag nog niet in onze meterkast terecht. Een jaar later besloten verschillende mensen ook een witte vlag bij huis uit te hangen. En zo ontstond Vlag de Witte Vlag. En de witte vlag die ging op steeds meer plekken uit om wat de Heere heeft gedaan en voor zijn koninkrijk. Maar dat bleef natuurlijk niet onopgemerkt. Verschillende media besteden hier aandacht aan. Onder andere Grootnieuws Radio besteedde er aandacht aan een hele dag lang met een stelling. En allerlei reacties kwamen los. Er was enthousiasme, maar er waren ook kritische geluiden. Moeten we als christenen zo op willen vallen? En twee mensen kregen met elkaar een forse discussie. Eén zei, ik heb moeite met die witte vlag, want die is agressief. Bij een witte vlag, dan denk ik aan oorlog. De ander reageerde, hè, maar een witte vlag staat toch juist voor overgave en een verlangen naar vrede. De eerste reageerde, ja, dat weet ik wel, maar dat gebeurt in een oorlog en dus heb ik er moeite mee, want ik heb een hekel aan oorlog. Het gaat mij nu niet om die witte vlag, maar wel om de reacties. Wij moeten inderdaad als christenen nooit de aandacht op onszelf willen vestigen en op willen vallen. Dat is niet onze opdracht. Maar het is wel eigen aan christen zijn dat je de aandacht op Christus vestigt. Christen ben je als je bij Christus hoort. En is dat merkbaar? Ons jaarthema is leef. Als we het leven leven dat Christus gebracht heeft, dan zal dat zichtbaar zijn. Dan wordt door ons heen iets zichtbaar van het koninkrijk van God en van de koning van dat rijk. En die koning heeft vrede gebracht. Tijdens Jezus' geboorte riepen de engelen, vrede op aarde. En Jezus zelf heeft gezegd, we hebben dat vorige week nog gehoord, Johannes 14, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik. En het eerste wat hij tegen zijn discipelen zegt na zijn opstanding, Johannes 20, is vrede, zei u. Vorige week hoorden we dat hij gezegd heeft, zalig de vredestichters. Hij zegt niet, zalig de conflictzoekers. En het is ook mooi dat iemand heeft laten weten een hekel te hebben aan oorlog. Jezus is onze vrede en hij brengt vrede. Niet dan? Het zou heel anders geweest zijn als Jezus dingen gezegd had als, denkt u dat ik gekomen ben om vrede te brengen op aarde? Nee, zeg ik u, maar eerder verdeeldheid. Als hij dat gezegd zou hebben, dan zou het heel anders liggen. Maar dat zou me toch een flinke partij verwarrend zijn, toch? Het gaat om vrede. Jezus heeft vrede gebracht. En laten we daarom samen luisteren naar woorden van onze vredevorst en opzoeken Matthäus 10. Matthäus 10, vanaf vers 34. Daar horen we onze vredevorst zeggen, denk niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want ik ben gekomen om tweedracht te brengen tussen een man en zijn vader, en tussen een dochter en haar moeder, en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder, en iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn. Wist jij dat Jezus dit gezegd heeft? Verwarrend. Heel verwarrend. Net zo verwarrend als dat Jezus in de laatste zaligspreking mensen feliciteert die vervolgd en gesmaad worden. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt omwille van mij. Het thema voor vanmorgen is vrede en strijd. Vrede en strijd. Vorige week hoorden we nog wat het betekent dat Jezus de vredevorst vrede heeft gebracht. Vrede heeft te maken met welzijn en goede relaties hebben. Jezus heeft vrede gebracht door herstel van de relatie met God. En Jezus zegt zelf dat dat een vrede is die de wereld niet geven kan. Het is zijn vrede. De vrede van God. En die vrede is in alles gericht op een goede relatie met God. En Jezus heeft die vrede gebracht met het doel dat wij in die vrede zouden leven. En die vrede brengen. Te feliciteren zijn de vredestichters. Maar daarmee zijn we er nog niet. Nu komt het lastige. Die vrede en die goede relatie met God wordt in de wereld niet door iedereen met open armen begroet. De vredevorst kreeg geen Nobelprijs, maar een doornenkroon. En wat hebben degenen te verwachten die door de Heilige Geest geleid worden en in naam van Jezus die vredevorst op andere plaatsen vrede brengen? Dat roept weerstand op. Ze hebben de vrede van Christus en strijd. Te feliciteren zijn zij die vervolgd worden. Te feliciteren bent u als men u smaadt en vervolgt en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt omwille van mij. Word je gelukkig van zulke felicitaties? We hebben bij elke zaligspreking gezien dat die tegen de logica van de wereld ingaat. De wereld is nog altijd bezig met de vraag, hoe word je gelukkig? En daarvoor worden allerlei richtingen gewezen. En de zaligsprekingen leren ons dat burgers van Gods Koninkrijk hun geluk ergens anders vinden. En we hebben ook gemerkt dat leven in Gods Koninkrijk niets anders is dan leven uit genade. Zachtmoedig zijn, barmhartig zijn, rein van hart zijn, vredestichter zijn enzovoort. Het is geen prestatie van ons. Het is alleen maar mogelijk als de Heere ons door zijn Heilige Geest vernieuwt. Dat wil Hij ook. Hij heeft in zijn grote liefde zijn geest en zijn genade willen schenken. En als de Heilige Geest mensen vernieuwt, dan wordt dat steeds meer zichtbaar. Dan wordt steeds meer zichtbaar, ik ben van een ander koninkrijk. En dat, gemeente, roept in deze wereld weerstand op. En Jezus die gebruikt in Matteüs 10 het gezin als voorbeeld om daar iets over uit te leggen. Het is ronduit schokkend wat Hij daarover zegt. Je ziet de discipelen bij de woorden van Jezus, die woorden als het ware naar adem happen. Wat zegt Jezus daar nou? En dat schokeffect is vandaag niet minder. Hij zegt, denk niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want ik ben gekomen om tweedracht te brengen tussen een man en zijn vader en tussen een dochter en haar moeder en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder. Als ik vele grappen moet geloven, dan is dat van die schoonmoeder en die schoondochter nog wel te volgen. Er zullen vast families zijn waar nog wel wat verbetering mogelijk is in die relatie. Schoonmoeder, schoondochter. Daar valt bij sommigen best een kloof te overbruggen. Maar het is toch ongehoord dat ook al zou er een kloof zijn om te overbruggen, dat Jezus die kloof hier nog eens even lijkt te verdiepen. Gelukkig is er wel wat meer over te zeggen. En zoals vaker doet het kijken naar de context wonderen. Dat is de eerste les die iedereen zou moeten leren bij het lezen van de Bijbel. Kijk naar de context. En als we dan iets verder lezen, dan lezen we in vers 37. Wie vader of moeder lief heeft boven mij, is mij niet waard. En wie zoon of dochter lief heeft boven mij, is mij niet waard. Wat zegt Jezus? Jezus zegt, heb mij lief boven alles. Houd meer van mij dan van wie dan ook. He, dus Moet ik dan meer van Jezus houden dan van mijn vrouw? Moet ik meer van Jezus houden dan van mijn kinderen? Dan van mijn vriend, van mijn vriendin, mijn vrienden, mijn man? Jezus zegt hier nogal wat. Wie denkt Jezus eigenlijk dat hij is? Goeie vraag. Geliefde broeder, geliefde zuster. Wie denk jij, wie denkt u dat hij is? Jezus die claimt de hoogste plaats in ons leven. Boven familie. Boven vrienden, vriendinnen. En voor u, jou en mij nu de vraag. Heeft Jezus last van grootheidswaanzin? Of is hij werkelijk zo belangrijk? Welke plaats neemt Jezus in je leven? Welke plaats neemt Jezus in je leven? Stel deze vraag eens tijdens een familiediner. En je zult merken aan hoeveel tafels, bij hoeveel families, de sfeer verslechtert. Totdat de vraag gesteld wordt, kan het nog aardig zijn, kan men het aardig met elkaar vinden, en is een situatie die je vredig zou kunnen noemen. Maar dan komt de vraag naar de liefde voor Jezus. En dan kan er razendsnel tweedracht zichtbaar worden tussen een man en zijn vader, tussen een dochter en haar moeder, en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder. Matteüs 10. Is het dan de bedoeling dat er tijdens dat diner een familieruzie ontstaat? Is het Jezus' doel om verdeeldheid te zaaien? Nee. En ik zou haast willen zeggen, natuurlijk niet. Die verdeeldheid wordt ook niet veroorzaakt door de vraag, door Jezus. Die verdeeldheid is onvermijdelijk. Omdat de een voor Jezus is en de ander tegen hem. In Kornhorn, vorige gemeente, kregen op een dag alle kinderen in de kerk een wit t-shirt. Met daarop met gouden letters, Jezus is koning. En een jongen van een jaar of 10 trok dat shirt de volgende dag vol enthousiasme aan naar school. Jezus is koning. En op school liepen vast meer kinderen rond met shirts met allerlei teksten daarop. Maar hij was de enige die flink commentaar kreeg. En dat dit gebeurt, zegt meer over ons mensen dan over Jezus. Wil Jezus de relatie tussen mensen kapot maken en kloven verdiepen? Gaat liefde tot God ten koste van de liefde tot anderen? Tot de mensen om ons heen? Wel nee, integendeel. Jezus die kwam, we hebben dat vorige week gehoord, om herstel te brengen van die relatie met God en die van mensen onderling. Maar vergeet niet dat er een reden was waarom hij kwam. Deze wereld is geen wereld vol vrede. Niet voor niets zongen wij nog onlangs vrede en heil, vrede en heling wordt gebracht aan een wereld verloren in schuld. Er is onvrede. Er is zelfs grote onvrede, er is oorlog. En het is een illusie te denken dat zijn komst geen strijd geeft. Het tegendeel is waar. Hoe komt het dat velen denken dat bij Jezus' geboorte een hemelse zangvereniging van engelen aantreedt om het ere zijn God te zingen? Lees en zie dat Lucas het toch duidelijk heeft over een hemels leger, een hemelse legermacht die massaal de pasgeboren koning hulde brengt. Een hemelse legermacht. Er is een strijd gaande. En de laatste zaligsprekingen bepalen ons daar nog eens nadrukkelijk bij. Waar de geest van God werkt, daar kun je tegenwerking verwachten. En Jezus weet dat. En wat een bemoediging mogen deze zaligsprekingen zijn voor wie veel strijd ervaart. Geliefde broeder, geliefde zuster, geef de moed niet op. Niet voor niets heb je vandaag Gods woord willen horen. Wees niet ongerust. Want ondanks alles wat er gebeurt, mag je er zeker van zijn dat Gods geest met je bezig is. En in elk moment van strijd mogen we door de vredevorst tot de Vader gaan en bidden om zijn geest. En hij heeft zijn geest beloofd aan wie hem daarom bidden. En waarom zou je niet op die belofte vertrouwen en tot hem gaan? Laten we dat samen doen. We gaan straks samen door de knieën voor hem. We nemen elkaar bij de gevouwen handen een beetje mee. Heere, ik geloof. Maar kom mijn ongeloof te hulp. Geef mij door uw geest toch genoeg wijsheid en kracht om dwars door alles heen de goede strijd te strijden. Geliefde broeder, geliefde zuster, bid hem. Maak je geen zorgen. Juist degene die nooit strijd ervaren, zouden zich zorgen moeten maken. Denk hier maar eens over na. Wie geen strijd en tegenstand kent, heeft de strijd al verloren. En als je geen strijd kent, mag je dankbaar en blij worden als je nu onrustig wordt van die uitspraak. Wie geen strijd en tegenstand kent, heeft de strijd al verloren. En als je er onrustig van wordt, bid straks maar gewoon mee. Gemeente van Christus. In zijn tweede brief aan Timotheus schrijft Paulus in 2 Timotheus 3... Vers 12. En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden. En daarmee zegt Paulus niets anders dan wat Jezus gezegd heeft. Paulus heeft het over allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus. En Jezus zegt, zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid. En gerechtigheid heeft immers alles te maken met godvruchtig willen leven, Gods wil doen. Vrezen van God, ontzag hebben voor hem. Vroom en in eenheid met Christus Jezus leven. Denk aan de vierde zaligspreking. Zalig zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Dat zijn mensen die verlangen naar het handelen van God. Die er naar verlangen dat Gods wil gedaan wordt. Gods wil in de wereld, maar ook in hun eigen leven. En dat zijn de mensen die je naar verlangen recht voor God te kunnen staan. En die gerechtigheid waar ze naar verlangen is alleen maar te vinden bij de vredevorst. En wat dat betreft is er geen verschil tussen wat Paulus schrijft en wat Jezus zegt. Alleen Jezus voegt er een felicitatie aan toe. En dat is een combinatie die toch al vreemd in het gehoor ligt. Wie gaat er nou vervolgde feliciteren? Net werd het genoemd dat er landen zijn. Korea, Noord-Korea, China, waar christenen vervolgd worden. Stel nou dat we de gelegenheid hebben om met elkaar een kaart daar naartoe te sturen. Is dan het eerste waar je aan denkt om erop te zetten, gefeliciteerd? En Jezus doet het, hij feliciteert vervolgden. Maar hij doet het niet omdat ze vervolgd worden. De reden voor de felicitatie is ook niet de vervolging. En ook doet Jezus hier geen oproep om dan maar vervolging op te zoeken. Van alle zaligsprekingen is dit de enige die passief is. Waar het werkwoord worden gebruikt wordt. Ze worden vervolgd. Dat is niet iets waar ze zelf de hand in hebben. Het gaat hier niet om mensen die vervolging zoeken, maar om mensen die de gerechtigheid zoeken. En dat zoeken naar die gerechtigheid, dat kan je de haat van de wereld opleveren. En dat gebeurt in deze wereld en Jezus draait er niet omheen. En toch kan hij je feliciteren. Gelukkig ben je, omdat je leven gelukt als je bij het Koninkrijk van God hoort. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het Koninkrijk van God. En vervolgens wordt Jezus heel direct, ineens richt hij zich heel direct tot iedereen die bij hem hoort. En zo wil hij zich ook tot u, jou en mij richten. En hij zegt, zalig bent u als men u smaadt en vervolgt en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt omwille van mij. Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor u geweest zijn. En gemeente, als je dit wil begrijpen, dan vraagt dat echt om een andere manier van denken. In elk geval vraagt het dat van mij. En misschien herken je het. Want ik heb de neiging om te blijven hangen bij woorden als smaad, vervolgen, door te liegen allerlei kwaad van u spreken. En als ik daarbij blijf, dan beschouw ik het allemaal als verlies. Al die dingen kunnen betekenen het verlies van vrienden, het verlies van bezit, het verlies van positie enzovoort. En dan ga ik me afvragen, is het dat allemaal waard? Want zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor u geweest zijn. Nou, er waren heel wat profeten die hebben dat niet overleefd. En zo ben ik dan aan het denken en dan doet de Heilige Geest me inzien hoeveel ik nog mag groeien. Hij doet me inzien dat ik veel te klein denk van het Koninkrijk van God. Stel, ik geef u en jou een adres en daarbij een opdracht. En de opdracht is dat je een briefje naar dat adres stuurt. Waarop je je naam zet en je bankgegevens. En wanneer je dat doet, ontvang je 1 triljoen euro. Dat is een 1 met 18 nullen, maar dan wel zonder een komma ertussen. 1 triljoen euro. Ga je dat doen? Of zeg je, hoor eens even. Ik verlies een envelop. Ik verlies een papiertje. Wat inkt. Een postzegel van wel 96 cent. En ik verlies ook nog eens de energie van het naar de brievenbus lopen. Ik doe dat niet. En dan nog iets. Dat bedrag is zo absurd hoog. Dat ik gek zou zijn om daar die postzegel van 96 cent aan te verspillen. Want ik krijg dat bedrag toch niet. Je gelooft het niet omdat je mij niet vertrouwt. Je denkt, dat is gewoon weer zo'n voorbeeldje in zo'n preek. Oh, en ik kan weer fluiten naar die 1 triljoen. Maar nu biedt de God die hemel en aarde met al haar schatten gemaakt heeft, je een plek aan in zijn koninkrijk. Hij biedt het echte leven aan. En geloof je dat? Vertrouw je hem wel. In Psalm 23. We begonnen de diensten mee. Daar gaat iemand door een donker dal. Er is sprake van vijanden. En toch zingt de dichter, het ontbreekt mij aan niets. Waarom dan? Hij zingt, omdat de Heer mijn herder is. Omdat ik zijn schaap mag zijn. Omdat ik van hem mag zijn. Omdat hij bij mij is. En Jezus zegt, zalig bent u als men u smaadt en vervolgt en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt. Omwille van mij. Omwille van mij. En besef je wat dat inhoudt? Hoe groot en goed moet het dan wel niet zijn om bij hem te mogen horen? En bij hem te mogen horen is genoeg, meer dan genoeg. Verblijd u en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor u geweest zijn. En de Heilige Geest liet profeten getuigen van de waarheid en ook wij mogen door hem getuigen. Gods woord roept weerstand op. Maar verheug je en juich als je dat overkomt, want dan weet je dat je aan de goede kant strijdt. En de Heilige Geest wil ons vandaag leren dat wat je in Christus hebt zoveel meer is dan iemand je ooit kan afnemen. Burgers van Gods Koninkrijk, onderdanen van Koning Jezus, mogen door hem zeker zijn van de hemelse beloning. Dat ze een plek mogen hebben op de nieuwe aarde. En dat is goed nieuws. En dat nieuws, dat kunnen we niet en dat mogen we niet voor onszelf houden. Ook wij mogen van die koning en zijn koninkrijk getuigen. De ouders van de jongen in Kornhorn vertelden dat hun zoon, ondanks wat hij had meegemaakt, de volgende dag gewoon weer zijn witte shirt naar school aan had gedaan. Want hij vond dat hij nu alleen nog maar meer reden had om aan zijn klasgenoten te laten weten: Jezus is koning. Dat was zijn manier. En u, jij en ik, wat past er bij ons? Misschien let je al op de tijd. De boodschap van God heeft haast. We hebben goed nieuws te brengen aan een wereld in nood. En u, jij en ik worden uitgenodigd om door de kracht van Gods geest samen te getuigen zoals profeten en apostelen dat eerder hebben gedaan. En laten we tot slot deze woorden van de apostel Petrus ter harte nemen. 1 Petrus 4 vanaf vers 12 tot en met 14. 1 Petrus 4 vanaf vers 12. Geliefden, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden alsof u iets vreemds overkwam. Maar verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, opdat u zich ook in de openbaring van zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen. Als u smaad wordt aangedaan om de naam van Christus, dan bent u zalig, want de geest van de heerlijkheid en van God rust op u. Wat hen betreft wordt hij wel gelasterd, maar wat u betreft wordt hij verheerlijkt. Geprezen zij hij. Halleluja. Amen.
levenmaakt, ging het woord van mond tot mond, zegenend de wereld rond.
Laten we samen tot de Heere gaan in gebed. Heere onze God, U de Koning der Koningen, Heerser over al wat leeft. Tot U komen wij in dankbaarheid dat we dat kunnen en mogen doen door het werk van U, Heere Jezus, de Vredevorst. We staan aan het begin van een nieuwe week. Een week die voor veel kinderen en jongeren anders is dan de afgelopen week. En we bidden u of u hen nabij wilt zijn in de komende week. Als ze mogen vertellen, mogen delen samen met ons van dat wat we mochten vieren in deze week. De komst van uw Zoon, onze Redder. Heer, help ons op de plek waar wij staan en geplaatst worden door u. Te vertrouwen op u, door uw geest. En te leven zoals u het hebt bedoeld, in afhankelijkheid van u. En te getuigen van onze koning. Want Heere, wij geloven, maar kom ons ongeloof te hulp. Geef ons door uw geest toch genoeg wijsheid en kracht om dwars door alles heen de goede strijd te strijden. In dat verlangen komen we bij u. En help ons en leer ons om in dat alles en in die strijd elkaar tot een hand en een voet te zijn. En elkaar steeds weer te brengen bij het hoofd, u, de Heere Jezus Christus. Geef dat we steeds het front op de juiste plaats houden. En laat er nooit een front tussen broeders en zusters zijn. Maar laat het front naar de wereld zijn. En laten we getuigen, ook door onze daden heen, van u, onze Redder. En Heere, we bidden u dat u zo ook door ons heen uw koninkrijk bouwt. En we komen bij u, u prijzend en biddend met de woorden die uw Zoon ons geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We begonnen deze dienst met Psalm 23 en we mogen ook deze dienst beëindigen met Psalm 23. De God des heils wil mij ten herder wezen. Ik heb geen gebrek, ik heb geen gevaar te vrezen. Psalm 23, het eerste vers. Onder de zegen van de Heere mogen we de goede strijd strijden. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.